Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.
Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. We zijn tegenwoordig te beluisteren op 1 Almere Radio, EasyFM en als audiostream op 1 Almere TV. En natuurlijk niet te vergeten de pod- en podcastplatformen. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de studio in het WTC Media Center Almere. Dennis Valent, oprichter en directeur van Dutch Cups, over de groeiperikelen op het gebied van duurzame drinkbekers, de concurrentiedruk en investeren in uitdagende tijden. En Vincent Smit, hij is business manager en lid hoofdredactie bij 1 Almere, over het bouwen van een crossmediaal nieuwsplatform in de regio, de toegevoegde waarde van AI en ambities de komende jaren. Heren, welkom in de studio allebei.
Goeiedag.
Goedemorgen.
Je hebt het vast heel druk, denk ik, Dennis, hè? Gezien per januari, maar daar gaan we straks natuurlijk verder op in, maar plastic drinkbekers is een beetje passé, hè?
Ja, de wegwerpbekers die worden in principe verboden vanaf 1 januari, klopt.
Ja, en jullie zijn al een jaartje volgens mij of 28 bezig met herbruikbare bekers. Dus jij was een soort vooruitziende blik die je had.
Ja, dat hebben we toen natuurlijk niet voorzien. Maar dat is 2 jaar geleden besloten met de nieuwe wetgeving. Dus we gaan ervan uit dat dat van kracht gaat worden vanaf 1 januari. Want daar is nog wat onduidelijkheid over.
Oké, okay. Dat is iets voor jou qua nieuws. Onduidelijkheid moet je als journalistiek natuurlijk even... vingertje achter krijgen.
Vol sprieten aanpakken.
Ja, precies. En we beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Voor jou, Vincent, wat is jou opgevallen?
Nou, dan begin ik eventjes. Ik was 2 weken terug zat ik in New York. En dat is natuurlijk alles wat daar tech is. Dat leeft dat een paar jaar vooruit voordat dat hier leeft. En ik liep in een groot winkelcentrum en ik kwam daar de Meta Glasses tegen. Dus dat zijn de nieuwe zonnebril van Meta en Ray-Ban. Met een camera erin en die zet je op. En dan kun je er tegen zeggen, er zit AI in. Dan zeg je, hey Meta, wat is het weer vandaag? Maar er zitten dus ook 2 cameraatjes, zo aan de linker als aan de rechterkant. En daar zitten natuurlijk ook wel weer wat privacy overwegingen aan. Ik fotografeer zelf veel, dus ik had zelf zoiets van, nou, ik vind het wel leuk, want dan kan ik video's maken terwijl ik met mijn camera bezig ben. Maar dan ga je er verder over nadenken. Dan denk je van, ja, ik kan hier ook mee livestreamen en niemand die doorheeft dat jij aan het filmen bent.
Nee.
Dus er zitten best wel wat privacy overwegingen aan. Dus ik heb heel lang getwijfeld, ga ik hem wel kopen, ga ik hem niet kopen. Uiteindelijk heb ik hem wel laten liggen. Maar ik vond het wel weer zo'n technologische ontwikkeling waarvan je denkt van, oh, dat is wel heel vet. We hebben natuurlijk al heel veel smart glasses gehad, maar dit zag er echt wel heel gaaf uit.
Maar hoe, hoe duur is die ongeveer eigenlijk dan?
Die zat wel op $400.
Oké, okay. Hey, want we hebben de Google Glass natuurlijk gehad, ja. Hè? Dat is alweer, hoe lang geleden? Voor mijn gevoel heel lang geleden.
Voor mijn gevoel, wel 5 jaar.
Ja, maar in ieder geval dat is een beetje weggeslipt in de categorie privacy gedoe. Nu komt dan Meta weer met zo'n bril. Ja, echt filmen.
Ja, alles ingesteld op socials. Wel lage megapixels hoor in de camera, van mij 12.
Oh.
Maar het is wel dat je het... je kan er wel gave beelden mee maken. Maar ja, het zit natuurlijk een enorme privacygevoeligheid aan. Want als jij, als ik met mijn camera of mijn telefoon film op straat... dan zie jij van, oh, ik word gefilmd. Of er is iemand bezig die mij aan het opnemen is. Maar ja, als die 2 cameraatjes in je bril zitten... en er zit dan een lampje op. Maar ik las online al dat heel veel mensen zeiden... ja, dat lampje is ook weer niet heel duidelijk dat, het, dat je aan het filmen bent. Ja, dan kan je gewoon iedereen opnemen.
Zou jij hem opzetten, Dennis, zoiets, als je hem kreeg?
Nee.
Kerstcadeautje?
Nee, dat zou ik niet opzetten. Nee, denk het niet.
En waarom
niet? Nou, ik vind het inderdaad een beetje een aparte gedachte... dat iedereen met zo'n bril op willekeurige plekken kan gaan filmen... zonder dat je het in de gaten hebt. Ik denk niet dat we daarheen moeten, maar...
Ja, ze zetten het zelf heel erg in de markt... dat er ook vanaf het nieuwe jaar komen er nieuwe functies ook vooruit. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen tegen Meta... wat zie ik hier? Nou, dan heb je je bril op en dan zegt hij... nou, ik zie een mok. Dus dat zijn de functies die ze dan nu erin aan het verwerken zijn. Maar voor duur is het eigenlijk gewoon een cameraatje in je bril.
Een beetje een soort gadget dingetje.
Precies.
Oké, nou ik ben wel heel benieuwd. Nu ben ik zelf niet zo'n heel groot Facebook gebruiker. Jij wel trouwens, Vincent?
Instagram.
Ja. Oké. Okay. Ja, maar dat moet allemaal weer losgeharkt worden hè, van de EU. Hè? Al die verschillende platformen. Dus dan moet je dadelijk 3 brillen op hebben. Eentje voor Insta, eentje voor Facebook. Nee, maar dat is van de week was dat toch? Dat je heel veel dingen niet meer kan koppelen nu. Vanuit de EU.
Van 3 petten naar 3 brillen.
Dus. Oh ja, ja. Oké. Okay. Waar was jij de afgelopen tijd in ieder geval over verwonderd als je het hebt over tech en innovatie of opgevallen, Dennis?
Nou, we zijn vooral zelf bezig met AI. Met een camera-inspectiesysteem om bekers te detecteren die vervuild zijn of beschadigd zijn. Maar ik zag gisteravond nog een item bij een nieuwsprogramma waarbij zeg maar kanker kan worden ontdekt met AI-technologie. Ik denk dat dat op zich wel een hele mooie ontwikkeling is. Dat je er vroegtijdig toch bij kan zijn.
Ja, want dat is inderdaad, dat is ook een tijdje geleden was dat ook al. Want dat het detecteren wat wij met ons menselijke oog niet snappen of niet kunnen begrijpen, zal ik maar zeggen. Maar goed, het gaat dan ook weer over camera's dan. Ik bedoel, de slimme camera.
Ja, maar die camera die focust zich dan op een bepaald object.
Maar dan moet die leren wat smerig is dan?
Ja, die moet je programmeren, die moet je inderdaad instellen. En nou ja, wij werken met heel veel verschillende type drinkbekers. Met heel veel verschillende bedrukkingen. Nou, dan moet je bepaalde viezigheid, schimmels of iets dergelijks kunnen ontdekken. En dat kan het menselijk oog op zich ook wel, maar niet zo snel als een camera dat kan zien.
Maar je hebt verschillende bekers? Of heb je allemaal dezelfde bekers die...
Nou, dat zijn natuurlijk uiteindelijk zijn het wel bekers die regelmatig terugkomen, hè, van bepaalde klanten. Bijvoorbeeld een koffiebeker die dagelijks moet worden gereinigd. Dan moet je kunnen herkennen dat die beker niet geheel schoon is of enigszins beschadigd.
Dat hier inderdaad, ja, want uiteindelijk is AI natuurlijk in essentie een beetje dom. Dus je moet de leercurve. Maar is dit iets waarvan je zegt van dit is echt voor ons wel een grote stap? Hè? Want je hebt een tegenwoordig AI, ChatGPT, nou goed, alles generatieve AI heet het dan zo mooi. Is dit voor jullie echt een big step? Of zeg van joh, dit waren we al een tijdje mee bezig?
Ja, nou, wij zijn al 28 jaar aan het reinigen. We hebben ook weer de drinkbekers die bij festivals en evenementen worden gebruikt in stadions. Alleen de aantallen nemen nu dusdanig toe dat je eigenlijk dat niet meer kan verwachten van de mensen dat ze 7 à 8 uur per dag beker voor beker goed inspecteren, goed bekijken. Al hebben we een aantal echte toppers bij ons zitten, een aantal Oekraïense dames die ongelooflijk scherpe ogen hebben. Die halen dingen eruit waar ik echt het glas 3 keer moet ronddraaien om dat te zien. Dus dat is al heel bijzonder. Maar je kan niet verwachten dat mensen, ja, bij wijze van spreken 10.000 bekers met 3 man per uur allemaal kunnen bekijken en goed kunnen beoordelen. Dus daar is die AI-technologie wel heel behulpzaam bij.
Is het uiteindelijk ook zo dat je dan minder personeel nodig hebt?
Ja, bij het nakijken verliezen we vrij veel tijd vanwege dat nakijken. Dus daar zouden inderdaad wat minder mensen nodig zijn. Maar we hebben wel weer meer bekers te spoelen. Dus uiteindelijk heb je dezelfde aantal mensen nodig.
Dan om even in jouw wereldje te blijven, Dennis. Hè? Want de wereld van herbruikbare plastic drinkbekers, festivals, clubs, stadions tot in de kroeg. Over hoeveel bekers hebben we het al? Want jij roept al, het zijn er veel meer. Zijn het miljarden bekers die we daar jaarlijks in Nederland doorheen laten lopen?
Het zijn in Nederland dagelijks worden er 19 miljoen wegwerpbekertjes en eenmalige foodverpakkingen verbruikt. Dus dat zijn 7 miljard verpakkingen per jaar. Alleen in Nederland al. Dus dat gaat om enorme aantallen. Dus als je daar een herbruikbare variant tegenover zet die 50, 100 keer mee kan gaan. Of misschien wel veel vaker. Dan ga je natuurlijk een enorme berg afval besparen en grondstofverspilling tegen. Dus daar ga je een enorme stap vooruit mee maken. Ik denk dat we af moeten stappen van de wegwerpcultuur die we met z'n allen al jaren 50, 60 hebben omarmd.
Ja, heb je trouwens in New York, ze lopen daarvoor, zei je, heb je daar ook al dit soort dingen gezien? Ben je nog in de kroeg geweest of in de club?
Nou, daar waren het wel de bierbekers die dan van onder gevuld werden en daarna wel weer ingeleverd konden worden. Voor de rest was het...
Gewoon old school.
Gewoon old school.
Oh, ja. Dus dan loop jij toch voorop ten opzichte van de Amerikanen weer, Dennis.
Ja, die Amerikanen zijn natuurlijk vooral bezig met hele grote bekers. En ik denk nog niet zoveel met milieu als wij hier in Europa.
Oké, want je zegt al, jullie zijn daar 28 jaar mee bezig. Welk segment bedienen jullie dan? Hoe werkt het ook? Want ik zie ze nog wel eens op festivals of zo. Vincent en ik die kopen ze, dan leven ze weer in. Maar wat is het hele model daarachter? Want ik kan me voorstellen dat de ene beker de andere niet is.
Nee, dat klopt. Kijk, het zijn ook verschillende locaties. Zo werken we ook voor concertzalen. De grote concertzalen, ik kan rustig wat namen noemen. Paradiso, de Melkweg, Tivoli Vredenburg 013. Dat soort locaties werken al, sommige al 7, 28 jaar met die bekers. Puur uit veiligheidsoverwegingen. Milieu ook belangrijk. Maar ja, daar kan vaak glaswerk niet. De artiesten wil dat niet. Nou ja, een vloer vol met wegwerpbekers is ook niet gewenst. Dus dat soort locaties is heel gewend om daarmee te werken. En dan zie je evenementen. Bijvoorbeeld een vrijheidsfestival in Almere heeft er mee gewerkt. Ja, om met name de afval, om niet te zorgen dat die hele vloer vol ligt of een heel plein vol ligt met afval. Daar werk je dan vaak met statiegeld. En bij een concertzaal is dat vaak niet het geval. Maar op een open locatie is dat met statiegeld wel de manier om die bekers weer retour te krijgen. En dan uiteindelijk ook dat ze gereinigd kunnen worden om dan bij een volgende evenement weer ingezet te worden.
Ja, want stel je voor dat Vincent en ik een festivaletje doen en we willen jullie bekers gebruiken. Moet ik ze dan, is het dan een soort lease of koop ik ze dan?
Nou, dat kan koop zijn. He, als je vaker evenementen hebt in het jaar, dan is koop wel voordeliger. Heb je bijvoorbeeld eenmalig een evenement, zoals een beveiligingsfestival, dan kan huur ook een prima uitkomst zijn. Want ja, waarom zou je gaan investeren in een beker die je maar één keer per jaar gebruikt? Dat is ook niet echt goed voor het milieu, denk ik.
Maar dan gaan ze terug naar jullie. Ik bedoel, uiteindelijk, wij leveren ze netjes in bij de bar. Jullie gaan ze vervolgens weer innemen en dan ga je ze spoelen en dan gaan ze weer erin of worden ze dan vermalen tot nieuwe bekers?
Nee. Wij gaan ze opnieuw inzetten. Een groot gedeelte van de bekers, ik denk wel 99,5%, die gaat gewoon weer bij het volgende evenement ingezet kunnen worden. Je hebt altijd natuurlijk een klein beetje uitval. Kan een keer een sigarettenpeuk op uitgedrukt zijn of een kauwgompje in vastgezitten die niet meer bij het spoelen losgaat. Dus dan heb je altijd een klein percentage uitval. Maar de meeste bekers gaan dan bij het volgende evenement weer ingezet worden. En je moet voorstellen, evenementen zoals Koningsdag in Amsterdam of een Leiden Ontzet in de binnenstad van Leiden begin oktober. Dan worden daar een paar honderdduizend bekers gebruikt en die worden na afloop door onze mensen opgehaald. Geteld op locatie zelfs. En nadien gewassen bij ons in het spoelcentrum.
Jeetje joh, dat is, maar hoe groot is je spoelcentrum? Die staat hier in Almere, neem ik aan.
Nee, die stond in Almere.
Oh, had je te weinig ruimte?
Nou, wij hebben ooit in Almere Haven gezeten op de Paal. Voor de mensen uit Almere, die kennen dat vast wel. Daar hadden wij een spoellocatie bij de Triade. Daar hebben we jarenlang prima gewerkt. Alleen op een gegeven moment zijn we verhuisd naar Lelystad, omdat we aan het groeien waren en in Lelystad een mooie locatie konden vinden. Dus we hebben nu een soort van spoelmachine, machines staan bij op onze eigen locatie. Ja, dat, vanaf 1 januari zijn dat drie.
Wauw, dat is wel, maar goed, als je dus al die drinkbekers hebt, waar zit voor jou dan zeg maar de meeste groei dan nog in? Want je hebt al die festivals, op een gegeven moment heeft iedereen, die heeft wel die bekers of die hangt al bij jou.
Nou, er zijn toch heel veel festivals en evenementen die nog met de klassieke wegwerpen plastic beker werken.
Dat is maar goed, dat is vanaf januari is dat exit.
Ja, er is wel weer een uitzondering. Dat is het mooie van Nederland, we maken altijd uitzonderingen. Dus bepaalde type bekers mogen nog wel, mits je een bepaald recyclingspercentage haalt van 75%. Nou, dat is voor heel veel evenementen wel een uitdaging. Want dan moet je ook die beker gaan innemen met statiegeld of op een andere manier. Maar waar ook de groei in zit is bijvoorbeeld de koffiebekers. Elke ochtend gebruiken we geloof ik al 5 miljoen koffiebekertjes op kantoren en bij universiteiten en scholen en andere instellingen. Dus daar zit een enorme groeipotentie ook voor ons.
Hoe is het bij jullie op de redactie bij Enomere? Mokken.
Mokken.
Ja, die staan hier natuurlijk. Oh ja, dat is het. Nou, je loopt alweer voor.
De stenen, ECFM en Enomere.
Ja.
Ook helemaal prima, hè? Een mok te gebruiken om gewoon in de eigen
afwasmachine
te zetten. Ja.
Maar is dit, want jullie doen het dan al heel lang. Wat is dan het grote verschil met toen en nu? Want toen was je echt ver voor de troepen uit. Hoe ben je erop gekomen überhaupt dan?
Ja, wij kwamen dat tegen. Ik was nog jong. Wij kwamen in een voetbalstadion in Duitsland. Zagen we die herbruikbare bekers gebruikt worden. En bij een attractiepark daar. En dachten we, waarom is dat in Nederland eigenlijk niet zo? En toen zijn we een stukje marktonderzoek gaan doen. En toen zijn we begonnen. Dat is,
maar toen de tijd had iedereen zoiets van, joh, waar heb je het over? Net zoals destijds roken in kroegen, joh, weet je wel, dat gaat nooit weg.
Klopt, ja. En in Duitsland heb je dan, dat noemen ze, statiegeld heet daar Vand. En toen sprak ik heel veel Nederlandse festivalorganisatoren. En die zeiden, statiegeld, dat werkt niet. De Nederlanders die zijn minder gedisciplineerd dan Duitsers. Maar ja, dat is eigenlijk onzin. Maar ja, mensen, wat nieuw is, is natuurlijk eng. En als je lekker kan blijven werken op de manier waar je het altijd op doet, waarom zou je veranderen?
Ja, maar goed, destijds heb je heel hard moeten kletsen om ergens binnen te komen. Vandaag de dag is het een push in de rug vanuit de overheid. Maar net riep je al eventjes aan het begin dat de wereld gaat veranderen, maar er is ook weer geen verandering op komt. Hoe zit het er nu mee dan? Wat mogen we nou wel en niet volgend jaar?
Ja, er is een wetgeving ruim 1,5 jaar geleden aangenomen dat dus vanaf 1 januari 2024 wegwerpbekers niet meer mogen op veel binnenlocaties, of eigenlijk alle binnenlocaties. Maar er is helaas begin november bij een 2 minuten kamerdebat, vlak voordat de verkiezingen van start, verkiezingsuitslag of de peilingen. Mm-hmm. Daar is de motie aangenomen dat straks wel bepaalde bekers mogen worden gebruikt. Kartonnen bekers met een dun laag plasticje. Daarin, dat is zeg maar maximaal 5%. Veel koffiebekers bevatten zeg maar in de binnenkant een plastic dun laagje. En dat mag niet, maar in die motie is aangenomen dat het dan straks wel zou kunnen. Dus daar is wat onduidelijkheid over.
En nu dan? Want nu, zoals jij het nu vertelt, denk ik, ja, dan zijn we dus niks opgeschoten.
Nee, dan betekent dat eigenlijk alle kartonnen weggetjes wel mogen.
Ja.
Dus nu ligt er een... nu moet de staatssecretaris... die moet daar die moet met een brief terugkomen richting de Tweede Kamer om dan daarop te reageren. Gaat ze de motie verwerpen? Dus ze gaat door met wat ze hebben ingezet. Of gaan ze bijstellen? Of gaan ze het helemaal overnemen?
Maar dat kan nog eventjes duren als ik het zo bekijk op televisie. Dan gaat het wel over de kerst.
Ja, kijk, je weet natuurlijk ook dat er wordt nu een nieuwe regering gevormd. Dat kan natuurlijk nog maanden duren. Het kan zijn dat die staatssecretaris in het departement zegt van we wachten gewoon tot de opvolging bekend is. En we gaan gewoon vanaf 1 januari van start met deze maatregelen. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen van oké, we nemen de motie over en vanaf 1 januari verandert eigenlijk helemaal niks. Dus dat is nu erg onduidelijk, want veel klanten weten niet waar ze aan toe zijn en wij als leveranciers ook niet.
Nee, maar ondertussen heb je wel heel veel orders lopen, hè, want mensen moeten toch op tijd klaar zijn.
Ja.
Die ga je niet terugnemen. Hè? Je bent natuurlijk heel aardig, maar niet zo.
Nee.
Maar hoe zit het dan met alle, want je hebt natuurlijk ook heel veel andere partijen die hierop ingesprongen zijn de afgelopen jaren.
Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk heel veel partijen, grote marktpartijen hoor, grote koffiefabrikanten die gewoon zeggen van wij gaan ook door op deze ingeslagen route, attractieparken, voetbalstadions die over zijn gegaan. Dus ik denk niet dat die weer teruggaan, want die zien gewoon ook het voordeel. Als je bij een voetbalstadion komt, ik was recent nog bij een wedstrijd van Volendam waar ze ermee zijn begonnen en dan zie je gewoon het stadion is gewoon schoon na afloop van de wedstrijd.
Mm-hmm.
We leveren al sinds augustus aan Fortuna Sittard, het voetbalstadion daar. En dan zie je in elke wedstrijd ook dat het ziet er gewoon mooi schoon uit. En het is geen rommel geworden in het stadion en rondom het stadion.
En bij Almere City?
Almere City gebruikt ook bekers. Helaas komen die niet bij ons vandaan. Dat is heel jammer.
Dat is toch best wel gek eigenlijk, toch? Lokaal?
Dat is best wel gek. We hebben ook daar eigenlijk geen gesprek gehad. Dus ik hoop dat ze nog een keer met ons gaan praten. Want onze bekers worden gemaakt in Flevoland. En nu maken ze gebruik van bekers die gemaakt zijn in Oostenrijk.
Okay.
En die worden gewassen in Leeuwarden. Terwijl wij een mooie waslocatie hebben in Lelystad. Op kwartier afstand van Almere City. Dus wellicht dat we nog een keer met elkaar kunnen praten.
CO2-wise klinkt het niet helemaal logisch. Toch? Was jij er al een keer ingedoken? Jij bent van de journalistiek.
Nog niet ingedoken.
Oh ja, heb je weer een puntje. Hey, maar als je kijkt naar de concurrentie. Want je gaat toch ook lobbyen, neem ik aan, in Den Haag? Ga je er met z'n allen optreden? Ga je iets doen?
Nee. Nou, we gaan niet met spandoeken.
Maar het is een hele business. Ik bedoel, ja. Als er dadelijk wordt gezegd van, joh, het blijft allemaal bij het oude. Dan is jouw model voor volgend jaar toch iets anders.
Dat klopt, ja. We hebben een aantal contracten afgesloten ook met partijen waarbij die ook zeggen van we wachten wel even die wetgeving af. Dus daar kan nog zijn dat ze daardoor vanaf 1 januari toch wat anders gaan doen dan ze tegen ons hebben gezegd. Ja, wij hebben bepaalde investeringen gedaan, grote investeringen in spoelmachines en de randapparatuur, de automatisering met AI wat ik net over verteld heb. Dat zijn grote stappen die we gemaakt hebben. Wel ervan uitgaande dat die wetgeving ingevoerd gaat worden. En niet dat we 1 minuut voor 12, want we zitten inmiddels 2-3 weken voor 1 januari, dat het nog teruggedraaid wordt. Dus dat zorgt voor wat ruis op de lijn.
Heb je ook grote bierbrouwers die gewoon bij je afnemen en die dat gewoon... ik noem maar wat, de Arena bijvoorbeeld. Die heeft bijvoorbeeld, ik noem wat, Grols, I don't know. Die gewoon zeggen hoppa.
Nou, wij leveren eigenlijk al, denk ik, al een jaar of 6, 27 aan de grootste brouwerijen van de wereld. De Heineken, AB InBev, Grols, dat soort partijen.
Dus dan zit je meteen in de kroeg. Dan zit je meteen in de kroegen die zij...
Zij leveren dat weer door aan de horeca. Dus aan evenementen. Dus evenementen of een horecabedrijf die met die bekers wil werken, die kan die bekers bestellen bij de brouwerij.
Okay.
En dat komt dan deels bij ons vandaan, deels bij concurrentie, sommige uit het buitenland. Dus de herbruikbare beker is echt wel ingevoerd, ook door brouwerijen willen daar best wel mee werken.
Ja, en je zit dus eigenlijk in heel veel landen dan ook.
Wij leveren ook wel bekers in het buitenland, in België, met name de omliggende landen. Duitsland België,
had je het over, Oostenrijk,
ja, Frankrijk, Oostenrijk, wel wat klanten. Dus ze worden niet alleen, de Dutch Cups worden niet alleen in Nederland gebruikt.
Oh ja, dat is natuurlijk ook een beetje. Dutch Cups, dan moet je met English Cups, German Cups. Maar als je het even hebt over innovatie, want je hebt het nu over herbruikbare bekers van plastic. Die kun je dan ook weer vermalen uiteindelijk voor dat percentage wat het dan behelst. Maar ik kan me ook voorstellen, bio-afbreekbare versies, bedoel dat, of misschien wel van suiker, I don't know. Zijn dat ook zaken waar je mee bezig bent of die opportun zijn?
Ja, we zijn aan het testen geweest de afgelopen 2 maanden met verschillende materialen. Onder andere een biobased materiaal, dus een glashelder materiaal. Dat is prima, dat gaan we waarschijnlijk ook mee werken. Een ander materiaal, dat is een volledig biopolymeer. En dat betekent dat er eigenlijk geen olie meer als basisgrondstof voor nodig is. Maar dat is nog wel vrij prijzig materiaal. En
Klinkt ook heel, heel erg chemisch PFAS-achtig, maar dat zal niet zijn natuurlijk.
Nee, ik ben niet helemaal erin verdiept, maar het zijn organismen. En daar kan je ook bekers van maken. Dus ik denk dat we over een paar jaar wel daar heel veel bekers van kunnen gaan maken. Als er voldoende materiaal beschikbaar is tegen een redelijke prijs. Want de klant moet het ook willen betalen.
Ja, maar goed.
Leverden jullie eigenlijk ook de bekers hier op de Floriade een paar jaar geleden?
In Almere hebben we geen bekers geleverd, nee.
Heb je sowieso? Waar zit je grootste klandizie buiten de regio?
We hebben heel veel klanten ook in de regio.
Oh, gelukkig.
Ook in Lelystad en Almere. In Lelystad bijvoorbeeld, met Koningsdag, Cook Experience gebruikt met restaurant Applaus. Van de Valk Hotel in Lelystad. In Almere hebben we ook de concertzalen geleverd en het bevrijdingsfestival. Dus er zijn genoeg klanten in deze regio die met onze bekers werken. Corneel bijvoorbeeld in Lelystad ook, Agora. Dus okay. Ik zal vast nog wel namen vergeten.
Hey, maar, en als je dan even kijkt, nog even twee dingen. Want je zegt al van de mensen moeten het willen en die willen het tegenwoordig ook wel. Ook de bierbrouwers. Maar uiteindelijk moet jij investeren in die hele nieuwe spoelstraten. Waarom heb je een hele nieuwe locatie ook onlangs opgetrokken.
Ja.
Dat moet ook allemaal betaald worden.
Ja, dat klopt. Ja.
Doe je dat dan allemaal uit eigen zak of heb je dan al investeerders of zo?
We hebben deels uit eigen zak, maar dat zoveel geld hebben we natuurlijk ook niet zelf. Dus we hebben ook geld opgehaald bij de bank en bij de participatiemaatschappij. Misschien wel leuk om hier toch te vermelden, Horizon. Mm-hmm. Die heeft ons ook een geldbedrag geleend. Dus daar zijn we ook dankbaar voor. En nog een andere investeerder, ook een bedrijf uit Lelystad. Dus ja, met die geldverstrekkers hebben we onze plannen kunnen verwezenlijken. Waarbij we ook nog een hele nieuwe productieafdeling in Lelystad zijn gestart.
Oké, nou lekker eigenlijk. Ja. Kende jij het eigenlijk al?
Ik had er nog niet eerder van gehoord, maar ik vind het wel heel innovatief.
Ja, toch? Maar goed, je bent dus wel vanuit Almere naar Lelystad gegaan. Dat vonden ze hier waarschijnlijk weer minder.
Ja, dat is al een tijdje gelukt.
Maar dat is wel ruimte, toch?
In 2005.
Maar je hebt heel veel ruimte dan natuurlijk, hè? Broer Lelystad heeft nog heel veel open plekken.
Ja, nou ja, destijds werkten we samen met een fabriek in Lelystad. En die hadden nog ruimte over. En wij zochten meer ruimte. Toen zijn we bij hun ingetrokken. Nou, sinds 2019 zijn we weer uit dat pand gegaan. En zijn we naar een ander pand in Lelystad verhuisd.
Hey Vincent, jij bent een van de drijvende krachten achter het Een Almere platform. Niet alleen als business manager, wat ik al zei, maar ook lid van de hoofdredactie. Jullie doen nieuws, tv en ook radio. 2,5 jaar geleden denk ik ongeveer gestart.
2,5 jaar, 3 jaar geleden ongeveer.
Waarom zijn jullie het gestart? Want er waren volgens mij al de nodige initiatieven in de regio.
Ja, je hebt hier in de regio, en dan praat je over de regio Flevoland, maar ook richting Amsterdam heb je natuurlijk een Omroep Flevoland. Een AT5 in Amsterdam. En hier in Almere heb je de lokale krant Almere deze week. Maar eigenlijk wat wij vonden is dat Almere mist een echt eigen nieuwsplatform. In Amsterdam heb je AT5, in Groningen heb je Oog, in Rotterdam heb je Open. En natuurlijk, daar zijn ook regionale omroepen. In Noord-Holland heb je NH en in Rotterdam heb je Rijnmond. En hier heb je Omroep Flevoland natuurlijk. Maar een platform wat specifiek over Almere gaat, dat was er eigenlijk nog niet. En daar heb ik het puur over echt ook een online platform.
Ja.
Dus dan zijn we gestart vanuit die overweging van oké, we vinden dat Almere gewoon een serieus nieuwsplatform online verdient voor de Almeres, door Almeres. En dat zijn we 2,5 jaar geleden met een heel klein team gestart. En dat is gedurende de afgelopen jaren hebben we meerdere professionaliseringslagen kunnen maken. Waardoor we eigenlijk nu zijn op het punt waar we nu zijn. En nog steeds aan het groeien.
Ja, want ik las onlangs ook iets over een keurmerk. Ga ik het zo even over hebben, want dat vond ik ook wel interessant. Maar als je het dan hebt over, hè, want we hadden het net over de miljarden bekers in Dennison Business. Wat is dan een beetje, zal ik maar zeggen, het bereik wat je hebt? Hoeveel views per maand of zo?
Nou, ik was toevallig van de week aan het kijken om een vergelijking te maken met waar zijn we ooit begonnen en waar staan we nu? In 2021 zijn we eigenlijk begonnen met meten van de website. Zaten we op vanaf april tot het einde van het jaar op 15.000 sessies van mensen die de site bezochten.
Per maand of?
In totaal.
In totaal? In totaal. Dat is heel laag.
Dat is heel laag. Ja, je moet aan merkbekendheid bouwen. Ja, mensen kenden ons niet. We waren net begonnen. Inmiddels zitten we dit jaar op 2,3 miljoen sessies. Tot en met vandaag, december.
Oh, lekker.
En meer dan 3 miljoen weergaven. Dus dat, voornamelijk dat vind ik een belangrijk aspect. Is dat we in het begin zagen dat mensen kwamen één keer incidenteel en gingen daarna weer weg. We zien nu dat mensen meerdere keren per maand terugkomen om een nieuwsartikel op ons te lezen. Ja.
En dat maal 230.000 inwoners, zal ik maar zeggen, kan je hard gaan. Maar goed, dan zeg je dus inderdaad, dat snap ik. Hè, want het is natuurlijk een grote kern, hè, die groeit Almere. Over een paar jaar zitten we tegen de 300.000 aan. Maar goed, we hoorden net ook Almere, Lelystad, het ligt toch allemaal in één adem. Betekent dat dan dat jullie nieuws brengen als het, stel je voor dat Dutch Cups iets heeft. Is dat dan ook nieuws? Of moet er altijd een engel zitten wat de Almere weer pakt?
Ja, wij zoeken eigenlijk altijd naar iets. Wat vindt die Almere interessant? Wat leeft onder de Almere? Wat is belangrijk voor die Almere? Dus er zit altijd een invalshoek met Almere in. Er is natuurlijk in deze regio ook Omroep Flevoland. Daar werken we ook in het verleden wel heel veel mee samengewerkt. Nog steeds werken we daarmee samen. En zij focussen zich natuurlijk op de hele regio. En wat ons echt kenmerkt, wij focussen ons op Almere. Maar als er bijvoorbeeld een Almeerder is die voor een prijsuitreiking naar Lelystad moet, ja, dan melden we dat wel. Dat is een Almeerder. Hetzelfde met Amsterdam. Je merkt sowieso dat alles in deze regio, en dan praat ik ook een beetje over de metropoolregio, dat smelt heel snel samen. Dus in de zin, als er nieuws is in Amsterdam, heeft dat soms ook wel betrekking op Almere. Denk bijvoorbeeld aan de IJmeerverbinding, dat zowel daar leeft als hier leeft.
Maar dat is uiteindelijk ook een hele mooie groeipotentie. Omdat alles bij elkaar komt, is het voor jullie natuurlijk ook een groter gebied wat je dan uiteindelijk ook weer beslaat.
Ja en nee. Ik denk dat wij hebben een hele specifieke aanpak gedaan. Dus eigenlijk sinds een jaar geleden hebben we een switch gemaakt dat we binnen Almere nog zoveel kernen hebben die we willen bereiken.
En bedoel je dan delen?
Ja, dan heb ik het over de stadsdelen. Almere heeft meerdere stadsdelen. Dus denk aan Almere stad, Almere buiten, Almere haven, Hout, Poort. Nou, daar heb ik ze allemaal even genoemd. En al die stadsdelen, dat zijn eigenlijk ook weer substadjes op zichzelf. En ik vergelijk dat, ik vertelde in het begin van de uitzending, ik kom net terug uit New York. En daar heb je dat ook heel erg. Hè? Daar heb je een Manhattan met echt een eigen cultuur. Daar heb je Queens met een eigen cultuur. En dat zie ik eigenlijk ook wel terug hier in Almere. Dat je gewoon delen hebt. Mensen die in Almere haven wonen zijn echt trots op hun dorp. En mensen in Almere stad is zelfs zo uitgestrekt dat mensen die in de muziekwijk wonen hebben weer hele andere interesses soms dan mensen die in Parkwijk wonen. Dus het is een hele een groeistad, maar ook een stad waarin een eigen deel ook steeds belangrijker wordt. Dus wat wij hebben gedaan is dat we bijvoorbeeld op eenalmere.nl steeds meer op wijkpagina's zijn gaan werken. Vanaf volgend jaar zul je ook in de wijken advertenties van ons gaan zien. Lees het nieuws uit Almere Poort of lees het nieuws uit Muziekwijk. Scan je een QR-code, kom je op de nieuwspagina van jouw wijk uit.
Maar je moet natuurlijk wel oppassen dat niet alleen in de bubbel komt van de Almere puntje wijk.
Nee, we hebben eigenlijk het zo geregeld dat je krijgt het nieuws uit jouw wijk te zien. Maar je krijgt ook het algemene nieuws uit Almere. Dus wij geven gewoon tags mee aan de artikelen. Nou, dit is voor heel Almere interessant. Nou, dit is alleen voor Almere Poort interessant. Okay. Maar iemand uit Almere Poort die denkt van er is een nieuw restaurant geopend in Almere Haven, die kan dat ook interessant vinden. Dus dat vind je dan gewoon weer op de homepage.
Ja. Hey, want jullie begonnen met het nieuwsplatform. Vervolgens kwam er ook een televisietak aan. Jullie maken ook verschillende programma's daarop die s'avonds worden uitgezonden. Politiek en nog wat andere zaken. Vervolgens is er ook radioondergang, waar dit programma natuurlijk ook op te beluisteren is. Dan heb je dus gewoon een crossmediaal platform.
Zeker. We hebben online, we hebben radio en televisie, zoals je net noemt. We hebben elke week een politiek programma waarin gemeenteraadsleden, wethouders, ook de burgemeester aanschuift. Maar ook gewoon inwoners die een mening hebben. Dat zijn er natuurlijk in Almere. Iedereen heeft een mening en dat is belangrijk om ook te horen. En nou, die schuiven laatst aan. We hadden laatst iemand hier in de uitzending die we bij toeval tegenkwamen hier bij de politieke markt. En ze had een interessant verhaal over een taxibedrijf waar ze gedoe mee had. En ze zegt van, nou, ik vind het wel leuk om daar een keer wat over te vertellen. Nou, een week later zit ze hier in de studio om haar verhaal te vertellen. Ja. En voornamelijk wat we nu aan het doen zijn, is dat we dat belang van dat crossmediale, dus hoe kan je content slim inzetten. Dus niet dat ik alleen een tv-programma maak en het daarbij blijft. Dat is natuurlijk wat er vroeger heel erg gebeurde. Wat heel veel bedrijven nog doen en organisaties en media-instellingen is, we gaan een programma opnemen en na afloop gaan we kijken, wat gaan we daar verder mee doen? Dus gaan we het op social zetten. Wij denken vooraf al, we hebben vanmiddag die in de uitzending. Hoe gaan we dat op socials wegzetten? Kunnen we daar nog iets mee voor op de website? Oh, maar het is best interessant. Kunnen we dan nog even een quoteje opnemen? Bijvoorbeeld voor TikTok. Of, dit is ook interessant. Dit kunnen we ook als we dit knippen en de audio gebruiken. Kunnen we er dan een radio van maken?
Maar dat is toch onwijs veel werk? Of ga je dan ook, komen we toch weer terug op AI, ga je dat allemaal in AI-tools gooien?
Nou, daar zijn we inderdaad mee bezig om dat mede door AI te doen. Een van de speerpunten hier is ook inderdaad innovatie. Hoe gaan we om met de mediawereld van de toekomst? En ik denk niet dat AI een journalist gaat vervangen, want een journalist die kan afwegingen maken en een journalist kan kijken wat is de waarheid, om het zo te zeggen. En je ziet ook gewoon de foutgevoeligheid, bijvoorbeeld een GPT, die is gewoon echt hoog. Ik heb in een eerdere functie ook bezig gehouden met AI op redacties bij een ander bedrijf. En dan zie je ook dat de output van van AI-software echt gewoon best wel foutgevoelig is. Dus we hebben hierbij in Almere in ieder geval de regel, er wordt niks gepubliceerd wat gemaakt is door AI zonder dat een mens het gecheckt en gecontroleerd heeft. En dat is in het begin is dat natuurlijk arbeidsintensief. Maar daar worden onze mensen ook steeds gedreven in. Het is niet zo dat een redacteur een artikel laat schrijven door AI, helemaal niet.
Ja, ik wou net zeggen, want je kunt wel van die basisdingen, hè, voetbal of whatever, hè, feitelijke dingen weer, kunnen natuurlijk wel makkelijk door een soort van algoritme laten doen, hè, omdat feitelijke dingen zijn.
Ja en nee, in de zin omdat wij onze weerman, die schrijft elke dag het weer, die kijkt specifiek naar Almere. En dat kan natuurlijk wel, maar het is nog niet zover dat het real-time al goede berichten kan tikken. Waar we het wel voor gebruiken is videoproductie bijvoorbeeld. We hebben een hele interessante videotool gevonden. Een bedrijf uit San Francisco, een start-up. Dat heet Opus Clip. Wat zij doen is, daar kan ik jouw programma inladen. Een programma van 40 minuten. Dan zeg ik van oké, ik wil clipjes van 30 seconden hebben voor TikTok. Nou, wat dat programma vervolgens doet, het algoritme wat erachter zit, gaat kijken. Dit zijn de 10 meest interessante fragmenten uit dit programma. En waar kijkt hij dan naar? Hij kijkt naar emotie. Dus word jij boos? Word jij verdrietig? Zeg jij een stevige opmerking? Wordt er gelachen aan tafel? Op basis daarvan wordt gekeken, oké, dit zijn 10 fragmenten die heel erg interessant kunnen zijn. Dan wordt de viral score aangehangen. Dus dan staat er van 0 tot en met 100 wat de potentie is dat deze clip viral zou kunnen gaan. En dan ook erbij waarom. Nou, dan staat er bijvoorbeeld, deze clip heeft potentie om viral te gaan omdat over dit en dit onderwerp gesproken wordt en dat is momenteel actueel in de samenleving, zoiets. Vervolgens worden alle sprekers worden gekadreerd, wordt ondertiteling bijgezet en de redacteur krijgt eigenlijk een kant-en-klaar clipje wat ze op socials kunnen delen.
Nou, Dennis, nog even lachen, dan zit je er vaak in.
Ja.
Dus,
je kijkt heel veel naar Amerika. Ik zag laatst ook in India dan dat een nieuwslezer was volledig AI. Dat was dan niet meer een mens. Ik weet niet of je dat hebt gezien.
Ik heb het gezien, juist.
Van Avatar, dan.
Ja. Het is, dat begint ook steeds meer te komen. Ik heb gezien inderdaad waar jij op doelde. Het is bizar. Het
zag er net uit als echt.
Ja. En dat wordt ook steeds echter. We hebben een tijd geleden geëxperimenteerd met radiostemmen, AI. En daar hebben we meerdere trajecten mee. Eigenlijk. We hebben een van onze nieuwslezers bereid gevonden die zei van, nou, ik vind het leuk om hier aan mee te werken. Dus we werken met een Nederlandse AI-maker samen. Hij heeft een softwareprogramma gemaakt waarin ik een nieuwslezer kan inladen. Zijn stem, 5 minuten ongeveer. En dan komt daar een nieuwsuitzending uit. En wat doet hij dan? Hij pakt de RSS-feed van 1almere.nl. Wat dus onze eigen content is. Dus die mag hij gewoon gebruiken. Daar geven wij gewoon toestemming voor. Hij pakt het weerbericht van onze weerman. En hij kijkt bij de actuele verkeersinformatie. Die stem van die nieuwslezer, die heeft nooit dat nieuwsbericht ingelezen. Maar dat komt bijna 100% goed.
Maar dan heb je wel die emotie ook erin. Hè? Ik bedoel, als je leest, als je het weer doet of dingen, dan is net die intonatie.
Nou, dat is iets wat de afgelopen maanden steeds beter is geworden. Ik wil erbij zeggen, wij hebben dit op dit moment nog niet live staan. Omdat het is gewoon puur een experimentele fase. Juist vanwege het punt wat jij net noemt. AI kan al heel veel. Maar soms mist het nog net dat emotievlak. En dat merk je in Amerika, waar hele grote spelers, zoals bijvoorbeeld een Radio GPT, zij werken ook met AI-stemmen. En zelfs al een complete stations draaien daar op AI. Maar daar zijn de stemmen al zo goed ontwikkeld dat je inderdaad die emotie in de stemmen hebt.
Maar dat heeft te maken dus met het feit, je zwengelt het aan en dan evolueert het uit zichzelf.
Ja.
Maar goed, dat kan je dus ook zelf hier doen. Op het moment dat
daar
je
zijn
gaat,
we dus inderdaad mee bezig met die testen. Ik kan me nog herinneren, we hebben de eerste keer dat we zo'n stem in dat systeem gegooid hadden. Dat was dat, ja, het klonk nergens naar. Het was een computer. En het was een beetje blikkerig. Intonatie lag niet goed. Engelse woorden werden op het Nederlands uitgesproken. Nederlandse woorden met een bepaalde accent erop werden in het Engels uitgesproken. Dus het klonk niet. 2 maanden later hadden we een stem die eigenlijk gewoon... we hebben daar meerdere mensen laten horen. Die zeiden van, heeft Mark dat ingesproken? Nee, dat was dus de AI-stem.
Maar hoe zorg je dat je dan... want het gaat zo snel. Dat zou je waarschijnlijk ook hebben, Dennis. Als je het nieuws een beetje volgt. Of ChatGPT bestaat alweer een jaar. Tenminste, dat het open is. Het gaat zo snel dat als jij noemde net een tool die je gebruikt. Je kan ook volgens mij, we hebben hier alles wordt automatisch opgenomen en geschakeld. Maar dat hoeft ook al niet. Je kan er gewoon via ISO zoals steeds in de ergens in dumpen. En dan gaat AI ook aan de slag. Maar dan denk ik, overmorgen komt er weer een tool uit. Die 10 keer zo slim is als wat je hebt. Dan heb ik net een abonnement genomen. Hoe kijk je daarnaar? Want het is natuurlijk een hele cowboywereld.
En fake news, denk ik, dat speelt natuurlijk ook een rol.
Ja,
dat wordt steeds, als het steeds echter lijkt, dan gaan mensen steeds meer geloven wat ze zien.
Dan kom ik zo op het fake news. Maar hoe doe je dat qua die tooling? Denk je van, als er over 3 weken iets nieuws is wat beter werkt, dan nemen we dat?
Nou, eigenlijk 1 regel die wij wel hanteren hier is, sluit geen jaarabonnement af.
Oh ja.
Want het kan gewoon,
dat is een goede tip.
Het kan gewoon volgende maand en zelfs volgende week weer beter zijn. En sommige dingen wil je in-house ontwikkelen. Omdat het een niche is voor je eigen product. Wij zijn bijvoorbeeld momenteel zelf met GPT-4 aan het kijken. Kunnen we een script maken waarin al onze artikelen, dat er onderaan een knop komt te staan, leg dit uit in simpele taal. Of vertaal het naar 200 talen, om het zo te zeggen. Maar er zitten heel veel foutgevoeligheden in. Nou, jij noemde net fake news. En het verlengde daarvan. Oké, als wij gaan vertalen. Dus wij laten al onze artikelen vertalen door een AI. Ik spreek geen Russisch, ik spreek geen Oekraïens, ik spreek geen Grieks, ik spreek geen Turks. Dus ik kan nooit weten, 100% zeker, of het artikel wat in het Nederlands gewoon goed is, geschreven door onze redacteur, of dat door de AI-vertaling in het Turks nog steeds goed is. Misschien staat er dan wel iets compleets of wat niet klopt.
Ja.
Dus dat zijn ethische afwegingen waar je ook gewoon heel erg over na moet denken. Daarin werken we ook veel samen met de NLPO, de koepelorganisatie voor lokale omroepen. Wij zijn hier echt aan het kijken, oké, hoe kun je AI nou in de praktijk gebruiken? En daarin, we zitten maandelijks met hun. En zij zitten veel meer op het beleidsmatige vlak en het ethische vlak. En daar sparren we heel veel over van dit soort discussies inderdaad. Van hoe ga je om met fake news? Hoe ga je om met foutgevoeligheden? Hoe ga je om met redacteuren die vragen hebben over hoe je het gebruikt. Het is al veel meer dan ChatGPT schrijf een kop voor me.
Het is ook ethisch en gewoon hoe ga je ermee om? Hoeveel mensen heb je eigenlijk op de redactie of met hoeveel mensen doe je dit om?
We hebben op dit moment 9 redacteuren gedurende de hele week 24/7 berichten schrijven.
Ja. Hey, ook even gelet op de tijd. Ik had het net even eerder hadden we het over het keurmerk. Want ik zag onlangs dat jullie een keurmerk hebben gekregen.
Ja,
wat volgens mij heel uniek is. Tenminste, er zijn heel veel streekomroepen die keurmerk mogen aanvragen. Maar uiteindelijk is het een klein percentage die het krijgt.
Ja.
En jullie hebben volgens mij weer top of the bill gescoord. Het wordt binnenkort uitgereikt officieel. Ja,
over 2 weken krijgen wij het keurmerk streekomroep. En het is best uniek. We zijn ongeveer 4,5 jaar geleden gestart met deze omroep. We zijn de publieke lokale media-instelling van Almere. Dus de officiële omroep van Almere. En er zijn in Nederland op dit moment 8 omroepen die zo'n keurmerk hebben. Nou, dan kun je dus denken aan een Oog in Groningen. Bestaat al jaren. Dan kun je denken aan de lokale omroep van Amsterdam. Die bestaat ook al jaren. En wij hebben dus in kleine 4 jaar, 4,5 jaar hebben we dan binnen weten te halen. En daar zijn we heel erg trots op.
Maar dat is een gigantische mangel. Dat is echt een audit en weet ik veel wat er allemaal langskomt.
Je hele organisatie wordt doorgelicht. Dus er wordt gekeken, oké, hoe werkt je redactie? Is er een vertrouwenspersoon voor de redactie? Zit je redactiestatuut goed in elkaar? Zitten je financiën goed in elkaar? Er worden gesprekken gehouden met alle medewerkers. Dus dat was een behoorlijke audit. En over 2 weken krijgen we hem uitgereikt door de wethouder. Die komt hier naartoe en de directeur van de NLPO.
Nice.
Het is een mooie kers op de voorlopige taart, zeg ik. Want de taart is nog lang niet vol.
Nee, dat enkel mooie, hele mooie eindquote alweer, hoor ik ongeveer. Ik vraag altijd aan de gasten richting het eind van het programma waar ze zich op verheugen. Komende weken even bij jou, Dennis.
Nou, een aantal dagen lekker rustig thuis met het gezin met kerstmis is lijkt me een heel goed vooruitzicht.
Maar dat heb je wel, ondanks dat de business.
Ja, dan in februari nog een heerlijk weekje skiën in Oostenrijk. Dat is ook iets waar ik zeer naar uitkijk.
Oké, en voor de rest goede vooruitzichten, desalniettemin hoe vaag het ook is vanuit Den Haag voor het komend jaar.
We gaan er gewoon vanuit dat niet gaat veranderen, die wetgeving. Dat ze gewoon vanaf 1 januari dit gaan doen. Dat ze een beetje standvastig zijn.
Heel goed. En voor jullie dan, Vincentje. Wat wil je nog voor volgend jaar? Specifieke dingen op je agenda staan of zo trouwens?
Zeker. We zijn op dit moment heel druk met de concessieperiode voor de lokale omroep.
Oh, die duurt een jaartje of 5?
Ja, die duurt 5 jaar. Krijgt, en die loopt volgend jaar af. Dus we zijn weer in de race om ook de jaren daarna nog steeds kunnen door te gaan met wat we op dit moment aan het doen zijn. Wat we natuurlijk heel graag willen. Dus dat zijn we nu allemaal, alle plannen ervoor aan het afmaken, finalizen. En zorgen dat allemaal voldoet aan wat er gevraagd wordt. Met zo'n keurmerk zijn we er gewoon heel erg blij mee.
Ja, kan me voorstellen.
En dat gaat dus de komende weken spelen. En voor de rest zijn we gewoon druk met mooie verhalen. Maar er komen nieuwe programma's bij in het nieuwe jaar. Dus heel veel zin in.
Ja, dus de komende weken prijs en ontvangst plus van alles eigenlijk.
Eigenlijk wel.
Nou, toppie. Ben je nog vrij met kerst of is het dan pieken?
Nee, we hebben wel, de redactie zitten gewoon mensen die wel met piketdienst gaan schrijven. Want nieuws gaat altijd door. Het is altijd wel wat rustiger met de kerstdagen. Want bedrijven nemen toch minder snel op. Woordvoerders zijn ook met kerst weg. Maar dus er is altijd wel iemand die de redactietelefoon bij zich heeft. En er is ook wel een kans dat ik of mijn collega die bij zich heeft.
Zo is het altijd in het nieuws, een journalistieke vak. Dus ik ga jullie hartelijk danken. Dennis Verlent, oprichter en directeur van Dutch Cups. En Vincent Smit, business manager en lid van de hoofdredactie bij 1 Almere. Hartelijk dank, heren, voor de komst naar de studio.
Graag gedaan.
En all the best natuurlijk. Dus we zullen vaak aan je denken als we op een festival of in een kroeg staan natuurlijk.
Ja, even op de onderkant van het bekertje
kijken. Ik wou het zeggen, waar is dit?
Of de Dutch Cups op staat.
Oh ja, oké, okay, daar kunnen we het aan herkennen. Ja, hartelijk dank nogmaals. Jij bedankt voor het kijken en wel het luisteren naar deze aflevering van Tech en Innovatie. Mocht je eerdere aflevering willen bekijken of beluisteren, check dan even de verschillende platformen. 1 Almere platform natuurlijk, EasyFM tot het Kan Almere Tech platform. Ik wens je een hele fijne week en graag tot de volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.